Hoekzwart Actueel.
Het is de eerste donderdag van de maand. En dat betekent dat u kunt luisteren naar onze eigen radioarcheoloog Jeroen Ras. En die is ook aangeschoven gelukkig. Dag Jeroen.
Goedenavond.
Fijn dat je er bent. Ja, we hebben elkaar lang niet gesproken.
Ja, vakantie.
Ja, ja, moest gebeuren.
Sommige mensen zijn met vakantie geweest. Ja. Ik heb alleen maar hele diepe kuilen gegraven.
Ja. En de restanten daarvan, die heb je ook bij je.
Maar daar kom ik dan weer leuk over vertellen. Dus dat is ook
kijk,
weer...
Kijk, dus dat scheelt.
Ik wil eerst even iets anders doen. Ik wil iets doen wat mij deugd doet.
Ja.
Misschien kan je je nog herinneren dat in 2018 er nogal een gedoe was in Strijen over een haven die werd opnieuw gereconstrueerd. Kan je ook wat van vinden overigens. Maar het ging mij vooral over het bodemarchief. Daar werd totaal geen rekening mee gehouden. Er werden allemaal 17e-eeuwse delen van kademuren werden eruit geramd. De hele havenvulling werd uitgehaald. Uiteindelijk hebben we uit de depotgrond die we toen achtervolgd hebben, omdat we wilden weten waar die gestorven hebben, toen nog die prachtige apostellepel uit de 17e eeuw gehaald.
Ja. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Want dat, eigenlijk was het zo dat jij eigenlijk maar niet moest zeuren.
Ja, ik werd je had toen nog de gemeente Strijen. En de toenmalige wethouder van de gemeente Strijen, die was van mening dat ik dit allemaal niet moest doen. En die ging ook wel wat vervelende dingen doen publiekelijk naar mij toe. Wat ik echt heel vervelend gevonden heb. Omdat ik in mijn integriteit als archeoloog werd aangetast. Ja. Dus dat vond ik heel vervelend.
Dat is hartstikke lang geleden.
Daar leid ik niet meer aan onder. Maar ik vond het toch heel fijn om te lezen. Vorige week is de evaluatie op de erfgoednota van de gemeente Hoekzwaard verschenen.
Ja.
En daar wordt een paragraafje gewijd aan in het verleden het dysfunctioneren van wat nu de gemeente Hoekzwaard is geworden. En deze casus wordt daar als een van de
voorbeelden
aangehaald. En daarin wordt ook gewoon echt gezegd van, dat was hartstikke verkeerd.
Kijk, jaren later toch nog genoegdoening.
Ja, en dan vind ik het wel fijn dat dan op papier staat, want papier is geduldig.
Ja.
Dus als mensen het willen lezen, hij is te downloaden, de erfgoednota de evaluatie op de erfgoednota op de website van de gemeente Hoekzwaard. Een leesbaar stuk.
Oh, dat is ook wel fijn, want het kan ook wel vaak in ambtenarentaal zijn.
Nee, dat is een goed stuk.
In dit geval niet.
Ja.
Hey, we gaan het hebben over lopende zaken. Dat wil zeggen, en ik weet niet waar je het over wil gaan hebben, maar dan wil ik maar gelijk beginnen. Want als we het hebben over lopende zaken, dan vind ik de mooiste zaak die jij hier in de studio altijd heb verteld, is toch die begraving van die vrouw die in Oud-Beijland lag begraven bij de kerk.
Ja, bij het Oude Raadhuis.
Bij het Oude Raadhuis, tussen het Oude Raadhuis en de kerk. Ja. Zijn er nog ontwikkelingen in dan?
Dat is een langlopend proces, omdat een aantal dingen van er gebeuren een aantal dingen. We hebben de kist, hebben we.
Nou, Dendo.
Die hebben we door middel van dendrochronologisch onderzoek laten dateren. En dat blijkt aan eind derde kwart 16e eeuwse kisten zijn. Dus dat is oud. Zeker voor Bijlandse begrippen. Die kist wordt geconserveerd. Ik moet zeggen, werd geconserveerd in
Limburg.
In Limburg. En hij is af.
Hey.
En morgen wordt hij afgeleverd.
Wauw.
Ja.
Geprepareerd.
Ik ben ook heel benieuwd, want ik heb hem helemaal nog nooit gezien. Hè? Ik heb hem in de grond gezien.
Ja.
En ik heb hem gezien toen ik hem schoongemaakt heb. En toen was hij al in losse onderdelen. En nu is hij dus na jaren, want dat duurt heel lang, hout conserveren. Hij is nu geconserveerd. En hij komt weer deze kant op.
En dat betekent dat hij dus helemaal is geprepareerd, dat hij lang mee kan gaan.
Dat hij heel lang goed blijft.
Juist. Oh, mooi.
Dat hij daar geen gekke dingen mee doet. En uiteindelijk is het idee dat hij in Museum Hoekzwaard komt te liggen. Met het skelet daar dan in, want dat hoort zo. En alle informatie erbij. En een van de dingen waar we nu mee bezig zijn, en dat is ook wel leuk, dat is dat ik eindelijk de financiering rond heb gekregen om het DNA-onderzoek uit te laten voeren en het isotopenonderzoek.
Juist.
En dat betekent dat isotopenonderzoek wordt uitgevoerd bij de Universiteit van Leiden op dit moment. En het DNA-onderzoek gaat worden uitgevoerd in Amsterdam naar alle waarschijnlijkheid. Of net andersom. Nou, in ieder geval op universitair niveau, dus dat is mooi. En nou ja, dan gaan we dus toch nog iets meer te weten komen over het individu wat in die kist begraven heeft gelegen. En ik begreep zelfs dat het misschien zelfs wel mogelijk is, want dat leek mij niet meer te kunnen, maar dat we bijvoorbeeld de oogkleur kunnen achterhalen.
Ja, als je DNA hebt.
Ja, en de haarkleur. Ja. En het isotopenonderzoek is vooral van belang om aan te kijken wat toch ook een beetje heeft, wat heeft iemand gegeten. Misschien dat er ook nog wel uitkomt. Maar wat vooral belangrijk is, is dat we misschien een heel beetje een idee kunnen gaan krijgen waar ze vandaan komt. Want deze mevrouw is niet in Oud-Beijerland geboren. Toen was Oud-Beijerland er nog niet.
Nee. Dus, zij was een van de eerste inwoners.
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja. Ja, dus dat blijft, het raadsel ontvouwt zich langzaam.
Ik zeg al, het is een langlopend proces. Maar daardoor krijg je wel steeds meer, weet je. Dan alleen maar een individu waar je verder weinig over kunt vertellen.
En het wordt een museaal stuk.
Ja, dus zeker. Het moet op
de bodem worden uitgezocht.
Dat is wel het leuke ervan.
Dat is leuk als je het ook gaat bezoeken.
Ja.
Mooi. Nou, dat is een van de dingen waarvan je zegt van dat is een lopend onderzoek. Dus het duurt toch jaren voordat het helemaal is uitgeplozen. Maar als die kist nu al hier is, dan hebben we het eerste gedeelte van het...
Ja, want hij is, ik denk dat hij 3 jaar weg geweest is.
Ja,
dat
bizar
denk ik zomaar, bizar. Nou, ik ben heel benieuwd.
Hier zit er nog eentje. Ik denk dat het steeds mooier gaat worden. Wat zijn nog meer lopende zaken waar jij mee bezig bent? Nou, of waar ontwikkelingen zijn?
Ja, nou, ik heb er een aantal meegenomen. Eigenlijk is een van de, wat ik zelf wel apart vond. In Oud-Beijerland wordt op dit moment wordt de riolering vervangen in de Nobelstraat.
Nou, schei uit zeg. Je wordt helemaal gek.
Ja, ik weet het.
Maar ligt weer aan die archeologen die dit allemaal tegenhouden natuurlijk.
Nou, niet dus. Oh. Nee. Maar we kijken wel mee. En dat is best lastig. Want het is geen opgraving die het doet. Dus je moet goed kijken van waar kan ik wat doen? Waar moet wat? Waar moet niet iets? Nou, het is een riooltracé. Daar zijn heel veel delen al totaal van verstoord vanwege het feit dat er al een riolering gelegen heeft. En nou ja, op een gegeven moment in die Nobelstraat, er heeft daar een sloot gelopen aan de zijkant van de Nobelstraat. Die hebben ze rond 1900 gedempt. En dat is de sloot geweest die dan aan de achtererven van de huizen lag. Van de huis aan de Kerkstraat. Nou, daar vind je dan wat afval in. Maar ook die sloot was eigenlijk al heel erg verstoord. Dus veel verder dan de 19e eeuw kwamen daar niet. Maar toen werd er op een gegeven moment ook een sleufje gegraven onder het parkeerterrein bij de Kerkstraat.
Ja.
En dat was eigenlijk een beetje onaangekondigd. Dus dat gebeurde ineens. Maar goed, we hebben daar nog wel waarnemingen kunnen doen. En dat was heel interessant, want dan ga je uit dat riooltracé en dan kom je eigenlijk gewoon weer in...
Bebouwd gebied.
En in ongeroerde grond. Dus dat betekent dat dat het er dan nog zit. Als er wat zat, zit het er nog. En daar bleek inderdaad, die slootvulling zat daar, maar het was meer intact. En daar zat ineens best wel veel 18e eeuws materiaal in. Dus de 1700 tot 1800, eigenlijk een beetje tweede helft 18e eeuw. Maar wat mij vooral opviel was dat er een soort hele rare organische pakketten in zaten. Wat je normaal niet in een sloot verwacht. En nou, dan ga je dat natuurlijk bemonsteren en kijken wat je hebt. En ik heb er iets van meegenomen. Want ik maak
zit
nu
in een klein plastic zakje.
Uiteraard weer in een plastic zakje. En dan moet je maar even kijken. Want ik dacht in eerste instantie, ik dacht dat het mest was. Wat je veel vindt in boerderijcontext.
Ja, het ziet eruit als een kleine flats van een oude koe.
Ja, dat kan. Maar toen ik daar toch wat beter naar keek, toen dacht ik, nee joh, dit is waarschijnlijk vlasafval.
Vlasafval. Maar we zitten niet in Zavendeel.
Nou, dat is iets wat heel veel mensen denken en dat is volkomen onterecht. Want ik heb ook al in 16e en 17e eeuwse context in het Bijland vlasafval gevonden.
Okay.
Het Bijland deed erg veel aan vlasverwerking. En wat ik bij deze gedaan heb is, even gekeken op de kadastrale kaart uit 1811 tot 1830. Dan zit je redelijk dicht tegen die 18e eeuw nog aan. En die kaart is heel gedetailleerd. Nou, dan kan je precies zien, dat is dit perceel. Inderdaad, dat is een sloot die aan de achterkant, dus dat klopt. Die sloot hoort dan ook bij dat perceel. En toen ben ik gaan kijken van, en wat nu parkeerterrein was, dat was vroeger bebouwd. Dat hebben ze gewoon een keer afgebroken en een parkeerterrein van gemaakt. En dan ga je kijken van, maar wat stond daar dan in die begin van die 19e eeuw en verrek? Een vlasboerderij.
Ja.
Ja. Dus we dachten, dan wordt het wel heel...
En doe je dat dan ook, haal je dan ook informatie bij de historische vereniging bijvoorbeeld, bij Pieter Jan in het Veld?
Nee, dat is nu nog niet nodig.
Want die zit daar, die vindt het natuurlijk erg interessant.
Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, wat mijn, het enige wat mijn taak eigenlijk nu is, dat is ervoor zorgen dat dit soort dingen goed onderzocht worden. Want wij weten dus wel dat er in Noord-Beijerland aan vlas teelt en vlasverwerking werd gedaan. Maar er is al nooit inhoudelijk onderzoek naar gedaan. Nee. En nu heb je het gewoon, want dit is gewoon...
Het levend bewijs?
Ja, maar er zit, nou ja, ook heel veel informatie in natuurlijk. Hè. Dus, ja.
Stinkt het ook?
Nee.
Oh.
Nee.
Nou, het ziet eruit in ieder geval. Ik maak er maar geen foto van. Dat trekt geen publiek op de site van ons. Maar je hebt het wel naar boven gehaald. Ja. En dat gaat nu weer terug in het zakje. De derrie. Maar ja, iemand anders die zou denken van laat alsjeblieft liggen.
Maar ja, dus, dat snap ik. Maar dit is natuurlijk wel echt heel informatief. En daardoor kom je toch meer te weten over van, maar hoe zat die vlasteelt dan in elkaar?
Ja,
en, wat voor vlas hebben we eigenlijk? Nou, allemaal geen idee, daar moet een deskundige naar kijken. Maar in ieder geval, de data hebben we.
Kijk, en hoe?
En hoe? Nou, vervolgens, dan blijven we even in Oud-Beijerland. Want aan de randweg, daar gaan tijdelijke woningen gebouwd worden.
Ja?
Ja, en... voorafgaand daaraan, dan kom je ook weer in een vergunningverleningstraject. En een van de voorwaarden was dat er moest worden nagegaan, zijn er archeologische waarden aanwezig. En wij hebben het archeologisch onderzoek, het proefsleuvelonderzoek gedaan.
Dan zit je aan de achterkant van de Zinkweg.
Ja. En een van de dingen die we eigenlijk wilden weten was van, als je daar je oude landschap, je gestapelde landschap hebt, dan heb je dus het veenlandschap van 3.000-4.000 jaar geleden heb je. En daarop zijn dan in de middeleeuwen allemaal afzettingen terechtgekomen van al die overstromingen. En dat houdt dan op het moment dat die polder ingepolderd wordt, want dan heb je geen overstromingen meer. En wat wij wilden, wat een van de dingen was, zou je nog in dat veen, zou je daar nog bewoningssporen kunnen vinden? Was het veen toen bewoonbaar, weet je? En in hoeverre is dat veen nog intact aanwezig? Is dat misschien toch door die middeleeuwse overstromingen? Is daar een stuk weg van? Dus nou, we hebben daar een aantal proefsleven gegraven. En het bleek dat dat veen, dat zit daar inderdaad nog, maar het zit wel heel diep. Want het zit ongeveer 2,5 tot 3 meter onder maaiveld. Dan pas zit je. En daarboven alleen maar blauw zand met allemaal schelpen en zo. Ik heb overigens daar ook zand van meegenomen. En dat gaat waarschijnlijk. En de bijbehorende schelpen, want het was gewoon een watvlakte in die middeleeuwen. En dat wordt ook waarschijnlijk een soort museaal dingetje met zand. Want je kijkt gewoon in de middeleeuws Oud-Beijerland heb je dan.
Ja. En dat lag dan aan open water, dat stuk?
Natuurlijk. Dat uiteindelijk, omdat het niet er zat nog niet de dijk omheen zoals dat er nu omheen zit. Dus je had eigenlijk gewoon eb en vloed.
Eb en vloed en via het spui.
Honderden jaren achter elkaar. Dus dan krijg je dat wel. Maar goed, wij hebben dus die proefsleven gegraven. En toen in een aantal proefsleven konden we net diep genoeg gaan om dan toch dat veen aan te graven. En dat hebben we bemonsterd. Eigenlijk voor twee doelen. Eén, misschien dat het mogelijk is om het te dateren door middel van C14. Wie weet. En dan weet je ook van... Nou ja,
C14, dat is koolstof.
Ja, precies. Dus dan moet er genoeg materiaal in zitten wat zich daarvoor leent. Dat is nog even een dingetje. Maar we gaan toch kijken of het kan misschien. En daar komt dan een leeftijd uit. En op basis van die leeftijd kun je eigenlijk ook wel kijken van, joh, is dit nou zo oud dat het eigenlijk te oud is. En dat betekent dat je dus dat je wat kwijt bent.
Wat is weggespoeld dan.
En anders heb je een mooie leeftijd van wanneer het Hollandveen is gestopt met...
Hollandveen zijn.
Met aangroeien. Dus, en het tweede wat interessant is, en dat is eigenlijk ook wat die vraag van, joh, zou je daar dan nog bewoningssporen in kunnen aantreffen? Ja, dan moet je gewoon kijken. Ja, maar wat voor veen hebben we dan nu? Nou, ik heb wat meegenomen.
Ja.
Het is altijd illustratief natuurlijk. En je hebt rietveen en je hebt bosveen.
Ja.
En bosveen, dat is met bomen, het, wat je in het oude land van Strijen hebt.
Ja, waar je de grote stammen naar boven haalt.
Precies. Nou, daar hebben we ook een ijzertijd nederzettingsterrein ooit een keer aangetroffen in Strijen. Het oude land van Strijen, dus dat is bewoonbaar.
Ja.
Maar geldt dat dan ook voor...
Ook voor dat gedeelte van Oud-Beijerland.
Precies. Nou, dan heb ik... dan ga je dus kijken van wat voor veen heb ik. Dus ik heb dat bij me en... Wat je gelijk ziet, dat is...
Het zit in een kommetje en er liggen kommetje. Wat zwarte, echt zwarte brokken.
Ja, dat komt. Het is eigenlijk, als je het net opgaat, bruin. Maar als het gaat met zuurstof en aarde, wordt het gelijk heel donker.
Ja.
Dat is nou eenmaal zo. Het is heel compact. Wat niet zo gek is als er 3 meter zand op ligt.
Ja, dat is in elkaar gedrukt.
Maar wat je onmiddellijk ziet is, geen hout eigenlijk. Nee. Nauwelijks bomen, geen takken of zo.
Dus nee, dat wat is gras.
Dat is voor bosveen eigenlijk al een beetje dat je zegt, nou, dan is het, dat is moeilijk. Maar wat het nog makkelijker maakt, is dat er ook gewoon riet, geplet weliswaar,
geplette rietstengels
in zitten, ja. En dan heb je dus te maken met rietveen.
Juist.
En ja, dan wordt dat voor bewoning wel een beetje een lastig dingetje, want het is gewoon natuurlijk hartstikke nat. Dan ja. zit je echt in een soort moerasachtige setting.
Ja, dan ga je niet zitten met je schoonmoeder.
Nee, nee. Kijk, hier zit er eentje ook nog echt nog gewoon erin, zie je? Een rietstengel. Dus nou, dit is op zich hartstikke interessant. Ook om hier misschien eens een specialist naar te laten kijken. Want je kunt dat nu niet zien, maar dit zit natuurlijk vol met allerlei zaadjes.
Het leuke is, jij breekt dat nu af. Ja. Dat kunnen mensen niet zien, misschien wel horen. Maar dat gaat in vrij rechte brokken.
Ja. Ja, dat klopt.
Het is dan ook wel weer interessant.
Het is heel laagsgewijs opgebouwd, hè? Omdat het natuurlijk laagsgewijs is gevormd.
En je gaat nu met dit soort brokken, terwijl je het laag voor laag verploft, ga je door eeuwen heen.
Ja, ik ben heel amateuristisch nu er doorheen aan het gaan. En een specialist doet dat veel beter dan ik.
Die wordt nu niet boos als hij dit ziet?
Nee, want ik heb heel veel. Dit is gewoon extra. Dus oké, onthoud. Randweg, 2,5 tot 3 meter diep, onder dat blauwe zand, Hollandveen. Vervolgens hadden wij nog onze archeologische begeleiding in de Karel Doormanstraat.
Jullie zijn erg in Nabijland de laatste tijd dan.
Dat is puur toeval. Juist. Maar het is wel leuk omdat je wel dingen kunt koppelen. Want daar werd een kolkput aangelegd.
Ja.
En daar moesten ze ineens heel diep voor. En verrek. Je zit daar op hoeveel afstand van de randweg, denk je?
Kilometer? Ik denk, zeker wel. Misschien bijna 2.
Ja. Gewoon weer dat blauwe zand. En ongeveer op 2,5 tot 3 meter onder maaiveld weer veen. Juist. En ook dat heb ik meegenomen. Ja, ja, ja. En dat is precies hetzelfde veen als dit.
Dus dat geeft ook wat aan hoe uitgestrekt dat gebied was met rietveen.
Ja.
En dat dat dus inderdaad helemaal tot aan wat nu de lange weg is.
Minimaal.
Ja.
Ja.
Wauw.
Dus dat vond ik wel grappig. Maar dit zijn allerlei, je moet dit zien als bouwsteentjes uiteindelijk in...
En het in kaart brengen van...
Een soort begrip krijgen van hoe dat gestapelde landschap zich heeft ontwikkeld. Wanneer en in hoeverre dat nog daar nog kansen is op het aantreffen van archeologische vindplaatsen. Ja, dat is het, snap je?
Ja, want archeologie, dan gaat het echt over mensen.
Mensen. Ja. Maar mensen kunnen alleen maar ergens iets doen als de natuur hun die mogelijkheid geeft.
Ja, ja.
En dan is rietveen wel lastig hoor. Dus, maar goed, dit wordt vervolgd. Dit wordt nog onderzocht, hoop ik. In ieder geval, de data zijn er.
Het is een flinke zak, dus ze hebben genoeg te...
Ja, nou, ik heb heel veel van dit soort zakken, dus...
Oké.
Nou, dan gaan we ook nog eventjes naar Savendeel, nu we toch leuk bezig zijn.
Ook Vlas?
Ja, alleen dit is ook weer even wat ouder dan dat Vlas. Daar wordt onder de Strijseweg wordt een doorgang geboord. En daar worden zijn twee diepe... putten gegraven om...
Dat gaat echt diep.
Dat gaat echt diep. Nou, dat hebben we ook geprobeerd archeologisch te begeleiden. Best wel lastig, want één put stroomde vol water, et cetera. Maar aan één kant bij de sportvelden, daar bleek een oude Gorkum... Wij noemen dat een Gorkum stroomrug. Maar dan heb je het over een rivier die ergens 2,000, 3,000, 4,000 jaar geleden daar gestroomd heeft. En die heeft eigenlijk een stroomrug achtergelaten. En een stroomrug is hoogliggend en dat is voor bewoning heel interessant. En die stroomrug kenden wij niet, dus dat was sowieso al een mooie waarneming. Maar we wilden ook graag... het is natuurlijk wel leuk als je ook weet hoe oud die is. En verrek, er kwamen dus bomen uit.
Kijk.
En ik heb dus een van die bomen heb ik...
Laten
lichten. En ik heb een zaag geleend bij iemand. En ik heb daar een prachtige plak uitgezaagd. En die ligt nu helemaal gestabiliseerd.
En dat doe je, zo'n plak, want ik ga het inmiddels ook snappen, jouw vak.
Zeggen,
dan kan je de jaarringen
bekijken. Ja, dat is een onderzoek.
En dan ga je die vergelijken met in welke tijd die boom daar heeft gestaan.
Dan pas je en dat kan heel precies, hè? Ja, want deze is ook helemaal tot aan de bast is die er.
Mooi.
Dus ik ben zeer hoopvol dat het gaat lukken. En dan heb je dus ook daar weer een dateringspuntje voor een bepaalde laag. Die waar je uiteindelijk heel veel aan hebt als je verwachtingen wil uitspreken over waar zit wat.
Ja.
En kan er wat zitten? En in welke tijd zou dat dan moeten zitten?
Ja, het mooie is, het ligt allemaal onder de grond. En steeds meer wordt er duidelijk hoe de Hoeksche Waard uiteindelijk is ontstaan.
Ja.
Natuurlijk weten we allemaal dat het is ontstaan doordat we dijk hebben aangelegd. Want het is allemaal ingepolderd. Maar wat was er daarvoor? En waarom was het interessant om misschien hier wel te wonen al? Ja. En dat hou jij dus allemaal nu naar boven. En
nou ja,
dat onderzoek, dat kost ook weer tijd.
Ja, precies. Maar dat proberen we dan maar, toch?
Mooi. Ja, een archeoloog is geduldig.
Ja, ja. Zeker.
Mooi. Prachtige verhalen weer. De lopende zaak hebben we doorgenomen. Spannend allemaal. En het blijft zich ontwikkelen. Dus dit kunnen we over een tijdje weer doen. Jeroen, dank je wel. Nog even een vraagje. Waar gaan we het een volgende keer over hebben?
Ik heb echt geen idee.
Dank je wel, Jeroen.